Wat ik heel mooi vind aan het verhaal van Thomas, en wat me er heel erg in fascineert, is dat het eigenlijk een ultieme politieke oproep is. Ondanks dat hij zegt dat kunst dat niet meer moet zijn, vraagt hij in mijn idee eigenlijk aan de kunst om in het kader van het politieke het belang van het verschil te bewaken. Alle ontwikkelingen in de wereld lijken wat hem betreft af te steven op iets wat hij het post-human noemt. Dus eigenlijk vraagt hij van kunst, zorg nou dat jullie kunstenaars anders zijn. Ga niet ook die kant op, want dan wordt alles te vangen onder één algemene noemer. En dat is desastreus voor de wereld. Dus hij roept de kunst op om anders te zijn. En hij vraagt aan de politiek, iets anders dan het politieke, om dit te steunen. Omdat we dan eigenlijk alleen maar gegarandeerd kunnen zijn van een politiek systeem. Dus de politiek is in het verhaal van Thomas Elsasser eigenlijk afhankelijk van de kunst. Dit is wat mij betreft een metaverhaal over vorm en relatie. En daarom wil ik het eigenlijk veel kleiner houden, dichter bij mezelf. En wat meer ingaan op de inhoud van kunst, wat het dan precies zou kunnen zijn. En die inhoud van de kunst zou ik willen aftrappen met een persoonlijke ergernis. Die persoonlijke ergernis van mij gaat heel erg over alle verhalen die ik op dit moment hoor. En eigenlijk al een tijdje hoor. En die verhalen zien er eigenlijk allemaal zo uit. Ze zijn heel groot en de wereld staat in brand. En eigenlijk het enige wat we kunnen doen zijn hele grote oplossingen verzinnen die dat allemaal gaan oplossen. Oplossingen als een muur bouwen. Oplossingen als mensen met een bepaalde religie in zijn geheel op afstand houden. Maar ook oplossingen als het gehele kapitalistische systeem verfoeien. Of diversiteit is een totaliteit omarmen. En hoewel dat hele mooie en naar mijn verbazing aansprekende verhalen zijn, herken ik er zo weinig van. Als ik kijk naar mijn praktijk, waarin ik werk, dan zie ik dit elke keer niet terug. Mijn praktijk ziet er ongeveer zo uit. Ik werk als actieonderzoeker voor het Instituut voor Publieke Waarden. En daarnaast ben ik directeur van Open Embassy, een helpdesk die vluchtelingen helpt. En dat betekent dat ik op allerlei plekken kom waar mensen een beetje aan de zijkant van de samenleving worden gedrukt. Dus ik zit regelmatig thuis bij mensen die hele grote schulden hebben, of die allerlei zorg nodig hebben en dat niet krijgen. Mensen die hier net zijn mogen blijven, maar op de een of andere manier niet hun weg vinden in Nederland. En in die praktijk zie ik dat de problemen die zij hebben heel anders zijn. Maar ik zie ook dat de oplossingen die worden verzonnen ook heel anders zijn. En dat wil ik concreet maken door even terug te denken naar 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er in 2015 iets meer vluchtelingen kwamen dan we hadden verwacht. En wat ik toen zag, was fantastisch. Er waren al heel veel mensen die iets wilden doen. Ik kom zelf uit Amsterdam, daar woon ik. En er waren binnen no time duizenden Amsterdammers die een Facebookpagina hadden geliked met de onfortuinlijke naam: wat kan ik doen voor de noodopvanglocaties in Amsterdam? En op de een of andere manier vonden duizenden mensen die pagina al, wat natuurlijk al heel verwonderlijk was. Maar dat was geen luchtige like die mensen deden. Ik raakte daar namelijk bij betrokken. Ik werd beheerder van die pagina samen met andere mensen. En ik werd wat actiever rond 1 specifieke noodopvang, die bij de Havenstraat. En in het begin waren we vooral bezig met het organiseren van bed, bad en brood. En dat deed natuurlijk vooral de gemeente samen met het Leger des Heils. Maar wij probeerden daarin te steunen. En dan waren er dagen dat er geen jam was. Terwijl dat wel de bedoeling was. En dan posten wij op Facebook, oh, er is geen jam. En dan binnen een uur was er natuurlijk te veel jam. Maar zo waren er heel veel voorbeelden. En wat heel mooi was, is dat naarmate de tijd verstreek, de problemen van we hebben geen jam verschoven naar, nou, dat is eigenlijk allemaal best wel goed geregeld. Maar die mannen, want daar zaten alleen mannen, die zitten de hele tijd binnen. Kunnen we daar niet iets op verzinnen? En iedereen die herschikte zich weer in zijn rol. En de Amsterdammers die Facebookpagina hadden geliked, die begonnen allerlei dingen te organiseren om die mensen maar zoveel mogelijk naar buiten te krijgen. Hardloopclinics, diners, theater, voorstellingen bij mensen thuis. Ze namen de jongens mee naar de bioscoop. En als je dan eenmaal daarmee bezig bent, dan zie je dat dat niet alleen in Amsterdam gebeurt, uiteraard. Juist ook op andere plekken. Dus wat ik zag was een enorme dosis aan pragmatisme. En vanuit al die observaties die ik daar deed, heb ik de helpdesk opgericht, Open Embassy, waar statushouders, dus dat zijn vluchtelingen die mogen blijven, in ieder geval voor een paar jaar, vragen kunnen stellen over hun nieuwe leven in Nederland. En dat is een online chatroom, daar kan je gewoon heen gaan. Ik heb volgens mij ook een plaatje meegenomen ervan. Oh ja, ja, dit doe ik altijd, dan maak ik beelden en dan vergeet ik dat. Het ziet er zo uit. En, maar wat heel bijzonder was, ik heb nooit reclame gemaakt voordat wij dit doen. Ik sta af en toe op dit soort podia en we hebben wat media-aandacht gehad. Maar we hadden binnen een paar maanden 1200 vrijwilligers. 1200! Die allemaal zeiden, oh, nou die vragen beantwoorden, dat vind ik, dat lijkt me een heel goed idee. Daar wil ik wel graag aan meedoen. Dus dat ging heel organisch en vanzelf. En dit vind ik dus een enorm contrast tussen al die probleemanalyses die ik hoor. Want ik zie een hele hoop goede wil om dingen te doen. Dat wil niet zeggen dat ik denk dat er geen grote problemen zijn. Die zijn er namelijk ook. Maar die problemen die ik tegenkom, ook die lijken niet op al die grote verhalen die ik zie. Waar ik elke week mee zit, zijn mensen die dus heel veel schulden hebben. En ik herhaal dat nog maar eens, want dat is echt een probleem in Nederland. Als jij schulden hebt, dan kom je daar dus niet zomaar uit. Op de een of andere manier hebben we bedacht dat als je schulden hebt, dat je dan net goed genoeg met geld moet kunnen omgaan om in de schuldsanering te mogen blijven. Want als je dat niet kan, dan word je weer uit de schuldsanering gekikt en dan blijft er eigenlijk helemaal niks voor je over. Maar probeer ook maar eens een baan te regelen voor iemand met een Arabische achternaam die hier nog niet zo lang is. Dus discriminatie op de arbeidsmarkt lijkt me ook iets waar we absoluut iets aan moeten doen. Of de woningnood. Een moeder die in Amsterdam uit haar huis wordt gemapt door de man, met twee kindjes op straat komt te staan, maar dat is niet genoeg reden voor urgentie. Vroegtijdig schoolverlaters. Kinderen die een hele moeilijke achtergrond hebben en daardoor thuis zitten omdat ze op geen enkele school passen en dat de overheid ze dan gaat ontheffen van hun leerplicht, omdat we gewoon niks met deze kinderen kunnen. Allemaal dingen die echt heel ernstig zijn en waar we iets aan moeten doen. Maar daar doen we ook wat aan. Dus die oplossingen zijn er wel. Ik kom ze elke dag tegen. Maar die oplossingen zijn modderig. Ze zijn lokaal, ze zijn contextafhankelijk, ze zijn niet heel shiny, er zit geen groot narratief omheen. Maar in Nederland hebben wij een ongekende hoeveelheid mantelzorgers. Wij zijn een land wat extreem veel vrijwilligers heeft. Overigens vooral vrouwen, wat weer een probleem op zichzelf is. Maar er wordt programmeerles gegeven in achterstandsbuurten. Ik kom clubjes tegen die op hele alternatieve manieren proberen om die schulden op te lossen. Kortom, er gebeurt heel erg veel. Dus wat ik zie, is dat Nederlanders heel pragmatisch zijn en heel hulpvaardig. Als ik iets wilde organiseren, op welk vlak dan ook, dan is het me dat nooit niet gelukt. En dat komt omdat ik mensen vraag om mij te helpen. Ik kan het helemaal niet alleen. Er zitten hier ook een aantal mensen in de zaal met wie ik dat samen doe. Die weten dat ook. Je moet het alleen wel vragen. En nou kom ik langzaam bij de kunst. De mooiste oplossingen die ik de laatste tijd heb gezien, waar ik echt van denk dat we daarmee de wereld serieus gaan redden, op kleine schaal, zijn oplossingen die allerlei werelden verbinden. Dus ik ben op een gegeven moment een jaar over de wereld gaan reizen op zoek naar allerlei vormen van sociaal ondernemerschap. Want ik wilde heel graag weten, hoe gaan we nou op andere plekken in de wereld om met maatschappelijke kwesties? En hoe organiseren we daar nou ook gewoon bedrijvigheid omheen? Daar heb ik bijvoorbeeld een tijdje in San Francisco gezeten en heel veel geleerd over hoe je goede software ontwikkelt. Nou, dan, voor sommige mensen is de lean startup een hele holle term. Maar voor mij is het de reden waarom Open Embassy een succes is. Omdat ik gewoon simpelweg heb geleend van de commerciële wereld hoe zij succesvol tech maken. Alleen heb ik het toegepast op een maatschappelijk vraagstuk. En zo zie ik allerlei slimme verbindingen ontstaan. En ik spreek elke week wel jonge mensen die bij McKinsey of weet ik veel wat voor andere hoge bedrijven werken. En die zeggen, ja, ik heb nu heel veel geleerd. Ik denk dat ik best wel heel goed begrijp hoe organisaties werken. Alleen nu kom ik elke dag thuis en heb ik rijke bedrijven rijker gemaakt. En dat vind ik niet bevredigend. Ik zie allerlei mensen allerlei verschillende kanten opgaan, hoog of laag opgeleid. Maar wat ik ze zie delen, is de bereidheid en de wil en het verlangen om impact te maken. En dat ook gewoon doen. Maar dat zie ik dus ook in de kunst. En ik zie helemaal niet dat kunst daarin allerlei compromissen doet constant. Of dat sociale impactkunst alleen maar gaat over de wijk ingaan. Hier achter me is een afbeelding van Marjolein van Heemstra, met wie ik op dit moment ook samen optrek in een voorstelling die ze maakt. En zij maakt een voorstelling rond Sorre. Een vrouw die op haar kinderen past, maar ook een vluchteling die heeft moeite om haar weg te vinden in Nederland. En wat heeft zij gedaan? Zij heeft haar eigen artistieke vorm gevonden. Daar is ze trouw aan, dat is een hele autonome vorm. Maar ze heeft gevraagd aan onder andere Mathéa de Jong om haar te helpen om daar omheen een programma te organiseren waarmee haar impact groter wordt. En dat doe ik dan met haar samen. Maar we hebben ook makers als Daria Bukvic. Een fantastische theatermaakster die onder andere ervoor zorgt dat binnen een artistiek product wat van hoge kwaliteit is, ook diversiteit wordt getoond. Wat zij doet door mensen op het podium te plaatsen is laten zien dat het ook anders kan. Lijkt me ook een oproep aan de organisatie, want ik geloof dat hier alleen maar bijna witte mensen zitten. Volgens mij hoeft dat niet. Of een kunstenaar als Antoine Dagata, want mijn oriëntatie is vaak theatergericht, maar dit is een fotograaf, die een hele mooie reportage heeft gemaakt waarin hij de innerlijke pijn van vrouwen laat zien door dit soort beelden te creëren. Een beetje lijkend op de body artist van de vorige eeuw. En ook een van mijn favorieten, Hotel Modern. Weer een hele andere groep die het medium van het theater gebruikt om door middel van manquettes de verschrikking van Auschwitz te laten zien. Als je de kans hebt om iets van hun te zien, moet je dat zeker doen. En toen ik zo na zat te denken over vandaag en het gesprek dat we gingen hebben en mijn gekke positie in dit hele verhaal, dacht ik, oké, al die oplossingen, al die verbindingen die ik zie, wat spreekt mij nou zo heel erg hierin aan en waarom blijf ik zo optimistisch als ik er aan denk wat kunst kan betekenen of wat er al gebeurt? En dat is dat, hè, er zitten hier ook mensen in de zaal die zelf kunst maken, welk medium je ook hebt gekozen. Wat jullie heel goed kunnen en wat die mensen heel goed kunnen die ik net liet zien, is op de een of andere manier een beeldtaal ontwikkelen die iets anders doet dan wat ik nu doe of wat de gemiddelde mens doet. Dus alle plekken waar ik meestal kom is het heel plat met tekst, heel plat met woorden. En op gemeentes wordt er heel af en toe eens iemand die een Think Design Academy, weet ik veel, achtergrond heeft. En dan hangen er speechballons in het gemeentehuis waar mensen dan hun wensen op mogen schrijven. Maar dat is het zo ongeveer. Terwijl kunstenaars hebben de unieke mogelijkheid, en ik kan het niet genoeg benadrukken, om dingen die spelen, of ze nou heel abstract, intrinsiek vanuit jouzelf naar buiten toe moeten, of zoals Daria, heel erg te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen en die moeten naar buiten. Het lukt kunstenaars op de een of andere manier om dat op een hele alternatieve manier te laten zien en we kunnen dat niet genoeg onderschatten hoe belangrijk dat is. En daarmee bedoel ik niet dat we het heel oppervlakkig moeten interpreteren, dat we de politiek beter moeten anseneren. Maar ik bedoel echt dat we veel essentiëler moeten naar gaan kijken, wat hebben we elkaar nou eigenlijk te bieden in die verschillende werelden. Dus wat ik aan de kunstenaars zou willen vragen die hier vanavond zijn, is hoe verleiden jullie nou op een betere manier de mensen die hier vooraan zitten om op een andere manier te kijken naar wat jullie doen? Want ik denk namelijk niet dat je een compromis hoeft te sluiten op je artistieke eindproduct, maar dat je veel meer moet kijken in wat hebben mensen nog meer aan wat ik doe. En voor mij hoef je ook helemaal niet als kunstenaar geëngageerd te zijn. Ik vind dat ook helemaal niet zo'n boeiende vraag. Ik denk niet dat er één richting is waar kunst in zou moeten gaan. Ik denk dat dat helemaal niet nu aan de orde is. Ik denk wel dat als je nu opgroeit en dat je ook van mijn generatie en jonger bent, dat het bijna onmogelijk is om je niet te verhouden tot wat je om je heen gebeurt. Je bent tenslotte het product van wat er om je heen gebeurt en je kan niet aan informatie ontsnappen. Maar wat ik vanavond eigenlijk hoop te horen in het debat, is zouden we nou met elkaar kunnen nadenken over wat zijn nou, en er komt een heel vies woord, de parameters voor de waarde van kunst. En dan bedoel ik dus niet bezoekersaantallen. Dat bedoel ik er dus niet mee. Want uiteindelijk, en dat vind ik zelf ook echt extreem belangrijk om te benadrukken, politiek gaat wel over het verdelen van middelen. Daar gaat het gewoon over. Want als jullie geen subsidie zouden willen, dan zouden we hier niet zitten. Dus er moet op de een of andere manier geld komen. En dan kan je best wel nadenken over, oké, maar wel, wat is dan de waarde? Niet financieel, maar welke waarde vinden wij belangrijk? Dus er gaat een deel waarschijnlijk over sociale impact en er gaat misschien een deel over bezoekersaantallen. Maar er zullen ook andere waarden zijn. En je zult ook andere dingen in de aanbieding hebben waarop je die ruil zou kunnen sluiten. En los van het artistieke product, wat hebben jullie als kunstenaars dan nog meer te bieden? Maar die vraag wil ik ook omdraaien naar de politici. Wat zouden jullie nou eigenlijk kunnen leren van die kunstenaars? Als jullie nou eens niet op de stoel gaan zitten van, nou, ik heb ongeveer zoveel geld te verdelen en kom maar op. Maar wat gebeurt er nou in kunst waar jij iets aan hebt? En wat zou je daarmee kunnen doen? Dan wil ik eigenlijk eindigen met een uitnodiging. Die is heel simpel. Dit is mijn e-mailadres. En als jullie ideeën hebben over dit soort spannende samenwerkingen, als jullie voorbeelden hebben van lokale oplossingen die worden verzonnen in het artistieke veld of andere plekken, dan hoor ik daar heel erg graag over. Want wat dat betreft is dit voor mij een opening van het gesprek. En helaas is het programma zo vol dat ik daarna niet meer echt met jullie kan praten, maar ik doe dat wel heel graag. Dus bij deze. En een heel productief debat gewenst. Dank.